Libro.
Goedenavond, gemeenteleden, gasten en iedereen die later deze dienst beluistert. U bent alle van harte welkom in deze dienst waar dominee op het Hof zal voorgaan. Volgende week hoopt voor te gaan dominee Lavoy uit Appingedam. Na deze dienst is koffie drinken. U bent van harte welkom om een kop koffie te drinken of een kop thee. Daarom is de collecte in één rondgang vanavond. Ons aanvangslied is gezang 477, versen 1, 3 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Eeuwige,
die hemel en aarde heeft gemaakt. Amen. Genade en vrede voor u, van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Ik hoop dat u niet te veel in de war bent geraakt door het zingen van een kerstliedje in de zomer. Dat zijn we dus wel, zegt de organist. In Australië is het heel gebruikelijk om met deze temperaturen kerstliedjes te zingen. Maar ik werd er door verschillende mensen al aangesproken. Het is geen foutje, maar dat heeft te maken met de serie waarmee we bezig zijn. Ook voor de mensen die misschien te gast zijn vanavond. We zijn bezig met de serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die geschreven is in de 16e eeuw. Dat was de tijd van de 80-jarige oorlog, de Nederlandse opstand. Toen heeft dominee Guido de Bray eigenlijk een heel document geschreven aan Philips II. Die was toen vanuit Spanje hier eigenlijk de machthebber. Om uit te leggen dat als kerk in Nederland we weliswaar bij de katholieke kerk willen horen, maar niet meer onder het gezag van Rome wilden vallen. En daar is de Nederlandse geloofsbelijdenis uit voortgekomen. Dus een uitleg dat we als kerk in Nederland, als protestantse kerk, wel bij de wereldkerk horen. En aan de ene kant niet dat we rooms zijn, maar aan de andere kant ook niet dat we een soort dopers of wederdopers zijn geworden. Dus een soort helemaal vrij los zijn gegaan. En zo is de Nederlandse geloofsbelijdenis ontstaan, waarin dus eigenlijk beschreven wordt wat we geloven. Dat is in lijn met de vroege kerk, in lijn met de wereldwijde kerk. En daar zijn we dus deze avonden mee bezig, met een serie over wat geloven wij als protestantse kerk in Nederland nu eigenlijk. De Nederlandse geloofsbelijdenis is een van de geschriften die ten grondslag ligt aan de kerk in ons land. En die ook verschillende kerken verbindt. Hè? Dus denk aan de vrijgemaakte kerk of de christelijke gereformeerde kerk of de hervormde kerk. Wij zijn allemaal verbonden met elkaar in diezelfde belijdenis. De Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanavond artikel 18 en 19, die gaan over de menswording van de Zoon van God. En dat is dus kerst, en vandaar dus de kerstliederen. En vandaar ook het volgende lied dat we gaan zingen. Een mooi lied van Huub Oosterhuis, op een bekende melodie, 489, de eerste twee coupletten. Komt ons in diepe nacht ter oren. Laten we bidden om de Heilige Geest. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen u op deze zondagavond. Dat het kerst geworden is, dat het Pasen geworden is, dat het Pinksteren geworden is. Dat u als God niet ver weg in de eeuwigheid in het heelal bent gebleven, maar dat u naar ons toegekomen bent. En dat terwijl wij zo vaak bij u weglopen. Dank u wel dat u ons opgezocht heeft en ook vanavond weer opzoekt, ons hier naar de kerk riep. Zoals u Adam en Eva riep. Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? Dank u wel dat u zo ook ons opgezocht heeft en vanavond opzoekt. Dank u wel dat u in Jezus mens bent geworden. Een mens als wij. Dat u bij ons kwam wonen. Met kerst hebben we het gevierd. En wij prijzen u dat u de verzoeningsmissie hebt volbracht. Goede Vrijdag en Pasen. Gekruisigd en weer opgestaan. Heilsfeiten. Dat u uw heil, uw redding, uw reddingsplan, uw reddingsmissie volbracht en aan het volbrengen bent. U heeft het volbracht. U gaat door. Nadat u bent opgestaan, Heer Jezus, naar de hemel gegaan om daar vandaan verder te regeren. De Heilige Geest uit te storten vanuit de hemel. Vorige week hebben we het gevierd. Herdacht. Uw geest neergedaald op allerlei soorten mensen, Joden en heidenen. En ook op ons. We bidden dat u vanavond opnieuw en verder ons vult en vormt door uw heiligende geest. Zodat het kwade uit ons weggaat. Zodat we aan u, de eeuwige, de levende, hechte en nabije verbonden worden. Dat we van harte met u leven. Vanavond willen we ons samen verwonderen over uw menswording. Dat u zo dichtbij gekomen bent. Dat het woord vlees geworden is. En eigenlijk gaat dat ons verstand te boven. En daarom bidden we dat u met uw geest van Pinkster, uw heilige geest, ons hart, ons leven opent. Zodat we erin meegaan. Dat we leren u aanbidden. U vertrouwen. U lofprijzen om wie u bent. God en mens. Messias. De middelaar. De redder. Laat het zo een leerzame dienst zijn, een goede dienst tot eer van u, tot zegen voor uw kerk hier in Tjuchem, tot opbouw van ons persoonlijk geloof. En we bidden u voor alle mensen hier in Tjuchem, voor de buren, voor alle mensen die hier wonen, dat ook zij de vreugde van uw redding mogen ervaren. En dat we het samen ook mogen vieren, met kerst, met Pasen, met Pinksteren en elke week weer opnieuw. De dankbaarheid voor u als onze schepper. Laat zo het goede nieuws hier vanuit Tjuchem, maar ook heel onze provincie en heel ons land en heel de wereld doorgaan. De vreugde van u, die ons vervult. En laat die vanavond ook ons hier vervullen. Tot eer van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Het evangelie, ik zou haast zeggen het kerstevangelie, horen we vanavond uit Matteüs 1. Matteüs 1 vanaf vers 18 tot en met 25. Matteüs 1 vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. En dan volgt de tekst uit Jesaja. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent: God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dit is het woord van God. Gelukkig wie naar dit woord luistert en ernaar leeft. Halleluja. We zingen nog een lied, 481. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. En dan gaat het met name ook om dat tweede couplet. We zingen alle coupletten, maar dat tweede couplet waarin heel mooi verwoord wordt: woord dat vlees geworden zijt tussen alle mensen in het menselijk gezin. Als het vanavond gaat over God die mens geworden is, wordt dat hierin prachtig bezongen. 481. geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Het zal u niet geheel verrassen, maar het gaat vanavond over Jezus. Gaat het wel vaker over in de kerk, en dat is denk ik ook de bedoeling. Maar een vraag om mee te beginnen. Wie is Jezus eigenlijk? Wat is hij eigenlijk voor iemand? Is hij nu God? Of is hij nu mens? Als je zou moeten kiezen. Is Jezus nu God? Of is Jezus nu mens? Dat is natuurlijk een beetje een gemene vraag. Want je kunt dat natuurlijk niet uit elkaar halen bij Jezus. Daar zal het vanavond ook over gaan. Maar onbewust hebben we denk ik zelf allemaal wel een voorstelling van Jezus. Door de verhalen die we gehoord hebben of die we gelezen hebben in de Bijbel. En dan is het zelfs goed om bij jezelf na te gaan. Zie ik hem nu eigenlijk meer als God? Of zie ik hem meer als mens? Of als je er misschien een percentage aan zou mogen geven. Is hij dan misschien voor 70% God en voor 30% mens? Of andersom misschien voor 25% God en voor 75% mens? Of hoe? Hoe beleef je, hoe zie je zelf die verhouding? Hoe spreekt de Bijbel daar eigenlijk over? Is Jezus nu meer God? Of is hij nu meer mens? Of is het precies 50-50? Hoe zal het zijn? Nou, het antwoord, als ik de Bijbel goed begrepen heb en de gelovigen die ons zijn voorgegaan, is dat we het niet zo mogen of moeten zeggen als een bepaald percentage, dat hij zoveel procent mens is of zoveel procent God. Wat we uit de Bijbel ontdekken is dat Jezus helemaal God is. Dus dat kun je niet genoeg benadrukken. Dat Jezus echt helemaal werkelijk waar God is. Dus als je zelf misschien dacht dat hij mens was, meer mens dan God, dan is het goed om te beseffen dat hij helemaal werkelijk God is. Echt helemaal, hij telt helemaal mee. Hij is niet minder of zo dan de Vader of dan de Geest. Hij is helemaal echt God. En hij is ook helemaal echt mens. Dus niet voor 50% of voor 25% mens. Maar hij is ook helemaal echt mens. Dus als je misschien in je gedachten mee dacht, nou Jezus is toch vooral God. Dan is het misschien juist goed om te zeggen, ja maar hij is ook echt helemaal mens. En ook daarin kunnen we dat haast niet genoeg overdrijven. Dat hij dus echt mens geworden is. En daar gaat het vanavond met name over. Al gaat het natuurlijk over allebei. Helemaal God, werkelijk God, maar ook werkelijk mens. Hij is dus ook kind geweest. Hij is puber geweest. Hij is volwassen geworden. Hij heeft emoties gehad. Hij is verdrietig geweest. Hij is blij geweest. Hij heeft geleden. Hij is opgelucht. Jezus was een mens zoals u en ik. Helemaal. Met huid en haar. Hij moest ook naar de wc, zeg maar. En alle dingen. Hij moest eten en drinken. Hij was net zo goed helemaal mens als u en ik. En dat is altijd goed om te beseffen als we in Jezus willen geloven, op hem willen vertrouwen, als we hem beter willen leren kennen, dat hij dat dus allebei helemaal is. Helemaal mens. Moeten we niet iets van afsnoepen, van dat hij een soort half God of half mens was. Helemaal mens. Maar ook helemaal God. We hebben met Jezus dus ook niet met een soort half God te maken. En juist dat maakt Jezus zo uniek, dat hij dus de Godheid, ja dat moet je misschien niet zeggen, maar zeg maar God en mens helemaal in één persoon eigenlijk verenigd. En zo kunnen we hem dus ook noemen de middelaar, de bemiddelaar. Omdat hij helemaal God is, hij aan de kant van God helemaal staat. En ook helemaal mens is, helemaal aan de kant van de mensen staat. En zo dus ook God en mensen en ons weer kan verzoenen. Helemaal God, werkelijk mens. Dat wordt ook beschreven in het artikel dat u op papier ziet afgedrukt. En ik lees het voor en dan nemen we het gewoon stukje voor stukje nemen we door. Uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18 en straks artikel 19. Er staat boven de menswording van de Zoon van God. Het begint met de eerste zin. Wij belijden dat God de belofte volbracht heeft, die hij via de mond van zijn profeten heeft gedaan aan het voorgeslacht. Daar staan we eerst even bij stil. God heeft iets beloofd via de profeten aan het voorgeslacht. Namelijk dat hij zijn zoon zou zenden. De tekst lazen we net in Matteüs bijvoorbeeld een verwijzing naar Jesaja, dat een maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren. En zo zijn er nog vele profetieën in de Joodse Bijbel te vinden, te lezen, waarin God al belooft, er komt een verlosser. In Hebreeën 1, en die zoek ik even op en zoek gerust mee, die zal ik dan even voorlezen, wordt dat heel mooi verwoord. Hebreeën 1. Hebreeën 1. Op velelei wijze en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Dus dat is letterlijk eigenlijk die tekst die ook in de geloofsbelijdenis weer wordt aangehaald. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij aangesteld heeft als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal heeft geschapen. Hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij. Wat God dus beloofd heeft aan de profeet Jesaja, Jeremia, Micha, en noem maar op, de profeten, heeft God werkelijkheid gemaakt. De Zoon, Jezus, de Messias is gekomen. God maakt zijn beloften waar. Als God iets belooft, dan doet hij het. We lezen verder in artikel 18. Op de voorbestemde tijd zond God zijn eigen, enig geboren en eeuwige Zoon in de wereld. Kerst, of eigenlijk 9 maanden voor kerst, toen Jezus in de buik van Maria kwam, door de Heilige Geest, daar werd geweven, geschapen als mens. God die mens werd. Op de voorbestemde tijd zond God zijn eigen enige geboren eeuwige Zoon in de wereld. Dat hebben we een paar keer terug ook gelezen uit Efeze. Dat lezen we nu niet, maar we gaan nu verder naar Filippenzen 2. Want daar komt de volgende zin uit het artikel vandaan. Filippenzen 2. Namelijk, de Zoon heeft de gedaante van een slaaf aangenomen en is hetzelfde geworden als de mensen. Ik lees een paar versen uit Filippenzen 2 die dat beschrijven. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat is wat, als we ons dat proberen voor te stellen, dat Jezus helemaal God is. Hij had het dik voor elkaar, zouden we zeggen. In de hemel bij God. Wat wil je nog meer? De schaapjes op het droge. Maar wat besluit Jezus? Om vanuit die heerlijke hemel, waar alles goed en volmaakt was, om af te dalen naar die aarde, waar wij mensen zo'n bende van gemaakt hadden. Dat is nu wat Gods genade is. Dat God besluit om zijn heerlijkheid te verlaten, zijn even geen aanspraak, lazen we, te doen op zijn God zijn, maar dat hij helemaal mens is geworden. Mens, zoals u en ik. Om zo ons te redden, om die reddingsmissie te gaan, om te lijden en te sterven. Vernederd werd hij, gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Om gehoorzaam te doen waar wij mensen faalden in gehoorzaam zijn. We hebben het ook een van de vorige keren over gehad, hoe wij met Adam en Eva vaak liever naar de slang, naar de duivel luisteren, dan naar God. Maar Jezus heeft niet naar de duivel geluisterd, gelukkig, ondanks de verzoekingen in de woestijn. Maar Jezus heeft de Vader meer gehoorzaamd dan de duivel. Al betekende dat dus zijn dood, als offerlam aan het kruis. Kunnen we dat voorstellen? God die zichzelf laat kruisigen. Dat gaat ons denken haast te boven. Maar dat is nu eigenlijk het wonder, het bevrijdende nieuws van het evangelie. Dat God zich zo vernedert, zich de dood in laat gaan, om zo ons mensen weer te redden en met hem te verzoenen. We lezen verder. De zoon heeft de gedaante van een slaaf aangenomen, is hetzelfde geworden als de mensen, en heeft een echte menselijke natuur aangenomen, met alle zwakheden die daarbij horen, behalve de zonde. Dus Jezus was ook gewoon soms moe, met zwakheden. Alle zwakheden die wij ook kunnen hebben, dat je misschien moe bent, of boos, of noem maar op, behalve de zonde. Gelukkig heeft Jezus niet toegegeven aan de zonde, terwijl die constant op de loer lag. En dat is misschien wel belangrijk om te beseffen, want soms heb je misschien toch het idee, ja, maar dat was makkelijk voor Jezus, want hij was toch God, dus dan kon hij niet zondigen. Ja, maar hij was dus ook helemaal mens, zoals u en ik. En u weet hoe makkelijk wij soms verleid worden door wat voor zonde dan ook. Die verleiding was er voor Jezus dus ook echt. 33 jaar lang was dat reëel, die verleiding om te zondigen. Maar hij deed het niet. En dat geeft ons des te meer verwondering. Jezus die mens geworden is, maar niet toegegeven heeft aan de zonde. Je zou misschien denken dat het dus makkelijker voor hem was, omdat hij God was, ook God was en is. Maar ik denk dat je zelfs kunt zeggen dat het moeilijker voor Jezus is geweest om niet te zondigen, dan dat het voor ons is. Want wat ik bedoel, Jezus was ook nog steeds God. Dus hij had op een gegeven moment ook halverwege zijn leven kunnen zeggen, ik ben het zat hier op aarde, ik stop ermee, ik bestel een paar engelen dat ze me weer terugbrengen naar de hemel. En dan was het klaar. Dat had hij, dus een beetje theoretisch misschien, had hij kunnen doen. Dan had hij niet de opdracht van zijn vader gehoorzaamd, maar was hij weer naar de hemel, was hij weer God geworden. Zoals hij ook was. Die verleiding was het dus, dat probeerde de duivel hem dus ook mee te geven. Buig voor mij, dan krijg je alle koninkrijken. De verleiding voor Jezus was dus nog groter eigenlijk dan voor ons. En toch heeft hij er niet aan toegegeven. En dat gelukkig maar, want dat is onze redding. Want juist zo, als helemaal God, als helemaal mens, kan hij dus ook ons redden. Echt mens geworden, met alle zwakheden, maar gelukkig niet de zonde. Nou, voor wie de Bijbelteksten wil hebben, ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar 1 Petrus 2 vers 22 en 2 Korinthe 5 vers 21 is dat bijvoorbeeld te vinden. Ik lees verder in artikel 18. Hij is ontvangen in het lichaam van de gezegende Maria die een maagd was. Niet door een man, maar door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is wat we gelezen hebben in Matthäus 1, waar dat met eigenlijk maar een paar zinnen op een wonderlijke manier beschreven wordt. Maria is zwanger en Jozef die was niet met haar naar bed geweest. Dus hij denkt, nou ja, dan zal ze wel met iemand anders naar bed zijn geweest. En dan probeert hij op een nette manier dan toch maar weer dat ze uit elkaar gaan. Maar dan komt een engel Jozef dus vertellen dat Maria niet met iemand anders naar bed is geweest. Maar dat de Heilige Geest in de buik van Maria een kindje aan het weven is. Dat de Heilige Geest, God dus, dat kindje in haar baarmoeder maakt. En niet zomaar een kindje, maar een kindje dat de naam moet krijgen, Jezus. Vorige week werd dat ook genoemd in Psalm 67, hè, dat woordje Yeshua in het Hebreeuws, heil. Dat is waar de naam Jezus vandaan, de heilbrenger. Of zoals het hier vertaald is, geef hem de naam Jezus, vers 21 van Matteüs 1. Want hij zal zijn volk bevrijden of redden van hun zonde. Jezus werd dus vernoemd naar al die andere mensen die ook, Jesaja, Joshua en noem maar op. Die namen, die allemaal diezelfde woord, hetzelfde woord als wortel hebben. Yeshua, de redding, de zaligheid, het heil van God, de heilbrenger, de zaligmaker. Jezus die ons bevrijdt van zonde. Zo moest dat mensje, wat in Maria dus door God geplant was, genoemd worden. Jezus, God redt. Hij bevrijdt van zonde. En dan wordt dat dus ook gezegd, vers 22 van Matteüs 1, dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet, profeet Jesaja, door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Nou, daar komen we zo nog op. Dat dus over die zin, hij is ontvangen in het lichaam van de gezegende Maria, die een maagd was, niet door een man, maar door de kracht van de Heilige Geest. Waarin we dus merken hoe God dus helemaal mens geworden is door de Heilige Geest, door Maria. Dat beleiden we ook met het apostolisch geloof, elke zondag. We zullen het vanavond ook weer zingen, het laatste lied, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dan staat er nog wel een belangrijk zinnetje achter in artikel 18. Christus heeft niet alleen het menselijk lichaam aangenomen, alsof het een soort God was die dan de jas van een mensenhuid aantrok, maar die stiekem van binnen toch God was. Nee, hij is ook in zijn geest, psychosomatisch, als één geheel zou je kunnen zeggen, mens geworden. Waardoor hij echt mens werd. Want de ziel en het lichaam van ons mensen waren beide verloren. Daarom moest hij ze ook allebei aannemen om ze te redden. Dus Jezus is niet alleen lichaam, vlees en bloed geworden, maar ook echt ziel, geest. Helemaal mens zoals wij ook een individu, een identiteit zijn. Helemaal mens. Nou, en dan volgt er een hele rij bijbelteksten om aan te geven dat hij dus echt mens is. En dat gaat dan in tegen de wederdopers. Dus dat waren mensen die de reformatie nog wat radicaler wilden doorvoeren. En die dan ontkenden dat Christus ook mens geworden was. Ze vonden dat een beetje lastig. En daar kun je misschien ook een beetje bij indenken. Dat je denkt, hoe kan God nou zo aards, zo menselijk worden? Hij is toch God, de eeuwige? En die gedachte zie je soms nogal in de kerkgeschiedenis of in de geschiedenis van de wereld. En misschien ook wel bij jezelf. Dat we Jezus dus te goddelijk willen houden. Maar Jezus is dus helemaal mens geworden. Met lichaam en ziel, met huid en haar. Zoals wij ook mens zijn. Een heleboel teksten dus. Hebreeën 2. Hij deelt net als kinderen in hetzelfde vlees en bloed. Handelingen 2 vers 30. Hij is een vrucht uit het lichaam van David. Romeinen 1 vers 3. Hij is geboren wat het vlees betreft uit het geslacht van David. Lucas 1 vers 42. Hij is de vrucht van Maria's schoot. Galaten 4 vers 4. Hij is geboren uit een vrouw. Jeremia 33 vers 15. Hij is een spruit van David. Jesaja 11 vers 1. Hij is een loot uit de wortels van Isaï. Hebreeën 7 vers 14. Hij stamt af van Juda. Romeinen 9 vers 5. Hij is afkomstig uit het Joodse volk wat het vlees betreft. En Hebreeën 2 vers 16 en 17. En Hebreeën 4 vers 15. Hij is afkomstig uit het nageslacht van Abraham. Omdat hij het nageslacht van Abraham aangenomen heeft. En zijn broeders in alles gelijk geworden is. Uitgezonderd de zonde. Daarom is hij echt onze Immanuel. God is met ons. En dat is dat vers 23 waar we gebleven waren in Matteüs 1. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Nou, voor wie het Hebreeuws een beetje interessant vindt. El of Eel, dat is God. En dan Immanu, zou je kunnen zeggen, dat is met ons. Dus met ons is God. Immanuel, die naam hoor je nog steeds, prachtige naam. Manuel is daarvan afgeleid. God die met ons is. Voor sommige mensen, en ook toen, voor de mensen moet dat iets heel vreemds zijn geweest. Hoe kan God nou, de schepper van hemel en aarde, de eeuwige, hoe kan hij nou bij ons zijn? God is toch veel te heerlijk, veel te groot. God is enkel licht. Als God bij ons komt, zouden we versroeien. Als we kunnen al niet eens bij de zon komen, laat staan bij God. Dus dat is eigenlijk heel wonderlijk. God heeft zich zo aangepast aan ons, door mens te worden, dat hij op zo'n manier God met ons kan zijn. Emmanuel. Dat is het evangelie. God die bij ons is. We zingen daar natuurlijk ook over met de Godsnaam. Ik ben die ik ben. Gods eeuwige naam. God die niet de afwezige is. Al kan dat soms wel zo voelen en zo zijn. Maar die juist ook zegt. Ik ben bij je. God is met ons. In Jezus. Dat over artikel 18. Het evangelie eigenlijk van kerst. God is helemaal echt mens geworden in Jezus. Nou, artikel 19 is wat filosofischer, dus daar gaan we maar wat sneller doorheen, want dat is best wel filosofisch. En we hebben ook al, dat is al even geleden in februari, hebben we het ook al een keer daarover gehad, dat Jezus helemaal God is. Dat was artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar hier worden die twee, dus God en mens, in artikel 19 verbonden. De twee naturen van Christus. Wij geloven dat de goddelijke persoon van de Zoon onafscheidelijk één geworden is met zijn menselijke natuur door de ontvangenis in de buik van Maria. Dat is wel een belangrijke, onafscheidelijk één. Dus dat betekent, en dat wordt straks nu wel genoemd, maar ik zeg het nu even in eigen woorden, dat die mensheid van Jezus dus niet stopte met Goede Vrijdag of met Pasen en zelfs niet met Hemelvaart. God is mens geworden in Jezus en is dat altijd gebleven. Dus nu is er in de hemel bij God een mens. Jezus. Met zijn lichaam is die al aan de rechterhand van de hemelse Vader. Met zijn doorboorde hand, de littekens van de kruisiging zoals het beschreven wordt. Het lam staande als geslacht wordt het in Openbaring benoemd. Jezus is als mens in de hemel bij God. Kunnen wij ons niet voorstellen, want hoe is dat dan en waar is die dan? Maar dat is dus dat hij onafscheidelijk, God is zo mens geworden, dat hij zich er helemaal aan verbonden heeft. Hij doet er geen afstand meer van. Dat is natuurlijk ook Pasen. Dat hij door de dood is heen gegaan, opgewekt, als echt mens. Jezus kwam bij de discipelen en hij ging een visje met ze eten. Zodat ze beseften dat hij niet een spook of een geest was, maar een mens van vlees en bloed. Als bemoediging voor ons, als wij sterven in vertrouwen op Jezus, dat ook wij mogen weten dat wij met hem mogen opstaan. Ook ons lichaam, ook onze ziel, maar ook ons lichaam met hem mogen opstaan straks in dat nieuwe leven als hemel en aarde één worden. Als de grote oordeelsdag is gekomen en Jezus recht spreekt over de levenden en de doden en lichaam en ziel dan weer verenigd zullen worden. Artikel 19. Wij geloven dat de goddelijke persoon van de Zoon onafscheidelijk één geworden is met zijn menselijke natuur door de ontvangenis in de buik van Maria. Er zijn daarom geen twee zonen van God. En ook geen twee personen. Twee naturen zijn verenigd in één persoon. Waarbij wel elke natuur zijn verschillende eigenschappen heeft behouden. En dan wordt er eerst even ingegaan op de goddelijke natuur en dan de menselijke natuur. De goddelijke natuur van Jezus is altijd ongeschapen geweest. Kent geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Hebreeën 7 vers 3. En vervult met zijn aanwezigheid hemel en aarde. Dus de Zoon van God is niet pas begonnen te bestaan toen hij in de buik van Maria kwam. Maar de Zoon van God was er al van eeuwigheid. Want hij was God. Zoals Johannes 1 ook schrijft. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. De Zoon van God was al bij de schepping betrokken. God schiep hemel en aarde door zijn woord. Zijn woord waarmee hij sprak. Er zij licht. De Zoon van God is dus niet pas begonnen 9 maanden voor kerst. Maar wat toen wel begonnen is, is dat mens zijn. Die menselijke natuur van Jezus. Ik lees verder in artikel 19. De menselijke natuur van Jezus heeft zijn eigenschappen ook niet verloren. Deze natuur is een schepsel, dus is gemaakt, geschapen met een geboortedatum. Is sterfelijk de nodige geboortedatum. Of dat nou echt 25 december is, dat weten we niet, maar dat hebben we ervan gemaakt. Maar hij is een keer geboren op aarde, in Bethlehem. Is sterfelijk en heeft alle menselijke eigenschappen van een echt menselijk lichaam. Die zwakheden waar ik het net over had. Ook de krachten. Door de opstanding uit de dood heeft hij zijn menselijke natuur onsterfelijkheid gegeven. Maar heeft hij niet de echtheid van zijn menselijke natuur veranderd. Dus hij is echt mens gebleven, maar wel heeft hij de sterfelijkheid van ons mensen veranderd in onsterfelijkheid. Wij zijn nog sterfelijk, maar straks worden we door God dus op de dag van de opstanding veranderd in onsterfelijk. Ons lichaam. Want onze zaligheid en opstanding hangen mede af van het feit dat hij echt mens geworden is. De menselijke en goddelijke natuur zijn zo verenigd in één persoon, dat ze zelfs niet gescheiden zijn door zijn dood. Wat hij stervende in de handen van zijn vader opdroeg, en toen hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dat was een echte menselijke geest die zijn lichaam verliet. Toch bleef de goddelijke natuur één geheel met de menselijke natuur, zelfs toen hij in het graf lag. De Godheid hield niet op in hem te zijn, net zoals ze verborgen in hem was toen hij een klein kind was. Dus hij was wel God, maar je zou kunnen zeggen verborgen, of zoals de Filippenzen zegt dat hij deed er geen aanspraak op. Jezus die gestorven is, begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, God en mens. En dan de conclusie of de toepassing, daarom belijden wij dat hij werkelijk echt God en werkelijk echt mens is. En dan wordt in twee zinnen nog even heel kernachtig verwoord. Hij is echt God, omdat hij door zijn kracht de dood moest overwinnen. Goddelijke kracht. Hij is echt mens, omdat hij als mens voor ons zou kunnen sterven. Misschien een beetje filosofisch, maar ergens is dit wel iets heel moois dat hier geprobeerd wordt te ontdekken en te verwoorden naar elkaar ook toe. Hoe diep God is afgedaald in Jezus, hoeveel moeite God ervoor gedaan heeft om mens te worden, om zo ons zalig te kunnen maken. Om Jezus, Yeshua, om redder te kunnen maken. Laten we dat dus ook niet maar achterloos naast ons neerleggen, alsof het vanzelfsprekend is dat God zo genadig is. Het heeft hem onnoemelijk veel gekost, zijn leven gekost. Hij is uit de hemel afgedaald naar ons. Zo lief had God de Vader en heeft God de Zoon en heeft God de Heilige Geest ons. Dat de echte God echt mens geworden is. Opdat wij als echte mensen weer met de echte God verzoend mogen worden. Nou, over die verzoening hopen we een van de volgende keren met de volgende artikelen nog verder over door te gaan. Maar voor vanavond laten we het hierbij en gaan we zingen van die lofzang. Dat God mens is geworden voor ons. Loof God, gij christenen, maak hem groot. 474, niet 474, het zijn veel coupletten, maar het is wel mooi om het in zijn geheel te zingen. Omdat dat ook die hele neergang en verhoging weer van Jezus, zijn vernedering en zijn verhoging verwoordt. Loof God, gij christenen, maak hem groot. Amen. Thank you. we samen danken en bidden. Goede God, u zij lof en eer en prijs. Voor ons is er niet zoveel lof en eer en prijs, want met Adam en Eva luisterden wij liever naar de duivel dan naar u. Maar gelukkig liet u het daar niet bij. Terwijl wij bij u wegliepen, zocht u ons weer op. Dank u wel, u zij lof, eer en prijs. U hebt er alles voor over gehad. U bent zelfs mens geworden, slaaf geworden. U hebt zich laten geeselen en laten kruisigen. U bent gestorven en begraven en neergedaald tot in de hel om ons mensen te redden. Wat een genade, wat een goedheid, dat u de straf die wij verdiend hadden op u nam, wegdroeg om ons te bevrijden. Om ons weer heer te maken, terwijl we dat niet verdiend hadden. Wat is uw genade groot? Vanavond hebben we geprobeerd met elkaar ons daarover te verwonderen. Gestimuleerd door woorden van de gelovigen die ons zijn voorgegaan, ook hier in Nederland, Guido de Bray, die dat weer gebaseerd had op woorden van Calvijn en op andere woorden uit de Bijbel, uit allerlei evangelieën en brieven die we gelezen hebben. Wij danken u, God, dat u ons de Bijbel en woorden heeft gegeven om u zo beter te leren kennen. En toch duizelt het ons nog. Hoe dan? Die lichtende, heilige, eeuwige God, die zich zo klein maakt in een mens, en dat u zo ons redt. Wij snappen er eigenlijk niks van. Maar zoveel snappen we er wel van, dat we u er ontzettend dankbaar voor kunnen en willen zijn. Dank u wel, duizendmaal dank, God, dat u mens bent geworden, zodat wij als mensen niet voor eeuwig verloren hoeven gaan, maar eeuwig mogen leven door uw genade. Wij smeken u, God, dat nog veel meer mensen dat mogen ontdekken. Zoveel mensen die niet in de gaten hebben dat ze in de verlorenheid liggen, dichtbij en ver weg. Het is weer Pinkster geweest. Zegen de zending, uw wereldwijde kerk, dichtbij en ver weg, hier in Tjuchem en overal ter wereld, dat mensen het mogen ontdekken voordat het te laat is en u terugkomt om te oordelen. Laat ook ons bereid zijn. Laat ons leven nu al door u bepaald zijn, door uw geest vervuld, zodat we leven tot eer van u. We danken u voor het grote offer, voor uw liefde, op zoveel manieren getoond. En straks ook nog een goede ontmoeting bij de koffie en bij de thee. Breng ons weer veilig thuis en wilt u van ons vergeven wat niet goed was en ons laten leven vanuit die lofzang op u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo zijn we een moment stil in de besef van uw tegenwoordigheid. God die bij ons bent. God die door uw geest zelfs in ons woont. Om in stilte ons hart met u te delen. Heilig onze gebeden in de naam van Jezus, die ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gave te geven in de collecte, zodat ook de verkondiging van Jezus ook hier in Tjuchem door kan gaan. En zoals gezegd is het dus alleen uw collecte, omdat we straks gelijk doorgaan naar de koffie en de thee. Daarna zingen we de geloofsbelijdenis 340b. Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Juist ook op deze zondag Trinitatis, de zondag van de drie eenheid, belijden we dat geloof van harte met gezang 340b. vrede en ontvang daartoe de zegen van de eeuwige. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.